Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 798 van de oorlog in Oekraïne. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 4 doden en 30 gewonden gevallen. Een dag eerder vielen daar al 5 doden. En Arjan, volgens mij zei jij dat daarbij ook een militair hoofdkwartier is geraakt?
Ja, in het zuiden. Dat is dus kennelijk in Odessa.
Ja, ja, maar dat klopt. Ja, dat, maar klopt, dat is het hoofdkwartier in Odessa. Ja. Ja.
Okay. Gisteren vielen 2 doden door een aanval op Kharkiv in het noordoosten. Daarbij het International Rescue Committee stelt dat de situatie in Kharkiv, de tweede stad van het land, ernstig verslechtert. Er vallen steeds meer burgerdoden door Russische aanvallen. Elektriciteit, water, verwarming liggen er vaak uit. Het luchtalarm gaat dag en nacht. Dus de mensen hebben het daar heel zwaar. Gisteravond zijn Oekraïnse drone-aanvallen gemeld in de Russische regio's Ryazan en Voronezh. In Ryazan is een olieraffinaderij geraakt en in brand gevlogen. Daarover interessante cijfers van Politico, dat afgelopen week Rusland 712.000 ton olie exporteerde tegen vorig jaar 844.000. En dat is bijna een historisch dieptepunt door dus die Oekraïnse aanvallen op de Russische energie-infrastructuur. Op de grond bij Avdiivka wat verdere Russische terreinwinst gemeld, terwijl naar het schijnt de Oekraïners zich daar moeten terugtrekken naar nieuwe verdedigingslinies.
Klopt. Nou ja, we zien vandaag dan weer dat Rusland iets gas terugneemt in Avdiivka. En dat doen ze vermoedelijk ten behoeve van de operaties verder naar het noorden. He, pakweg een kilometer of 30, 40 naar het noorden ligt Bakhmut. En bij Bakhmut, ten westen van Bakhmut, ligt Khasiv Yar. Dat zijn de twee plekken waar we nu ontzettend goed naar kijken. Er wordt nog steeds hooglijk gespeculeerd wat Rusland nu eigenlijk zou gaan doen als ze daadwerkelijk verder doorbreken. Dat kan inderdaad ten westen van Avdiivka. Dan zijn er verschillende mogelijkheden. We hebben ze al eens een keer erdoor gelopen. Maar dit is zo belangrijk dat het misschien toch verstandig is om nog een keer te zeggen. Je kan helemaal naar het westen doorstomen. En dan kan je Pokrovsk als doelwit te nemen. En daar is ook een hoofdkwartier aanwezig van de Oekraïne. Dus dan zou je die logistieke hub, zoals het dan heet, onschadelijk kunnen maken. Maar ik vind, zoals ik het nu bekijk, het logische dat ze vanuit Avdiivka eigenlijk naar het noorden gaan, naar Toretsk. Want dan ben je in staat ook om het offensief ten noordwesten van Bakhmut in Khasiv Yar te ondersteunen. En daar een grote doorbraak te forceren in de richting van Kramatorsk en Zolyansk. Nou, als je dat gaat doen, dan ben je wel in staat om een behoorlijk deel van de Donbass in te nemen. En dus mij lijkt een beweging naar het noorden op dit ogenblik, met de kennis van nu, moet ik onmiddellijk zeggen, en met de tactische situatie van nu, het meest logisch dat ze dat zullen gaan doen. En ik zie ook steeds meer aanwijzingen dat dit wel eens een keer een mogelijkheid zou kunnen worden.
Ook aan de Russische kant, het lijkt allemaal goed te gaan, maar die Russische defensieminister Shoigu heeft gezegd tegen Gerasimov, de generaal, ik wil meer en sneller en betere wapens. Hè? Dus kennelijk die guided bombs, hè, die Rusland nu gebruikt met veel succes. Daar wil hij gewoon veel meer van kunnen inzetten.
Ja. Maar moet de generaal dat niet eerder aan de minister vragen? Dat is een domme vraag.
Nou ja, dat vind ik dus, daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind het ook allemaal van die rare berichten. Maar goed, het is natuurlijk ook wat dat betreft een raar land in dat Rusland. Ja, maar meer en betere wapens. Ik vind dat eigenlijk ook het belangrijkste wat Shoigu heeft gezegd. Meer en betere wapens betekent dus dat het nu onvoldoende is. Dat verklaart misschien ook wel waarom die doorbraken nog niet echt geweldig zijn. En we weten dus dat gasifiaar dat een probleem is, mede omdat de munitie die Oekraïne nodig heeft nog niet gekomen is. Maar kennelijk weten de Russen op dit ogenblik dat niet helemaal uit te nutten wat daar gebeurt.
Er was ook nieuws over de meer hybride Russische campagne, ook richting het Westen, geloof ik. Hè?
Ja, dat mag je wel zeggen. Kijk, we hebben het al vaker gehad natuurlijk over die hybride oorlogsvoering. En dat is iets waar je rekening mee moet houden. Kijk, je kunt een oorlog op twee manieren voeren. Je kunt hem voeren door gewoon te gaan schieten en met tanks proberen de grens over te gaan. Even heel simpel gezegd. Maar wat je natuurlijk ook kunt doen, is de boel ontregelen. Met name in de fase voor een echt conflict probeer de boel te ontregelen. We weten dat dat al aan de hand is. We hebben al eerder geconstateerd dat er bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland zijn er Russen aangehouden, zijn gearresteerd, omdat die trachten om de zendingen van wapens naar Oekraïne op te houden, dus te saboteren. Maar wat we nu zien, dat is toch wel echt heel belangrijk hoor. GPS-signalen zijn natuurlijk cruciaal ook voor de plaatsbepaling van onder andere vliegtuigen. En wat je dus nu ziet is dat ook lijnvluchten een groot probleem beginnen te krijgen. Echt tienduizenden vluchten die worden daar nu door getroffen. Finnair die moest een vlucht al afbreken van Helsinki naar Tartu. Tartu ligt in Estland. De gevolgen die beginnen steeds groter te worden. Een Brits vliegtuig met aan boord de minister van Defensie Saps, satellietsignaal werd gestoord. Ja, en waar komt dat nou vandaan en hoe doen ze dat? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Elektronische oorlogvoering vanuit Kaliningrad. Kaliningrad speelt hier een hele grote rol. Ik zou zeggen, pak de kaart erbij. Want kijk eens hoe Kaliningrad helemaal omgeven is door NAVO. Dus als je wat zou willen doen en je zou het luchtverkeer willen ontregelen, dan moet je dat onder andere vanuit Kaliningrad.
En ik zie wel eens van die kaartjes van die GPS-jamming en dat is allemaal daar.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar het gebeurt nu ook in het noorden van Noorwegen en Finland. En dan zou je kunnen constateren dat je daar heb je het Kola Schiereiland, een enorm Russische basis daar, dat die daar een rol in zou spelen. Dus overal waar je die grenzen hebt, gebeurt dat op dit ogenblik. Maar de GPS-storingen in Estland en Finland die zijn tamelijk groot op dit ogenblik. En wat we ook zien, en dat heeft ook alles met hybride oorlogvoering te maken, is dat er nu onderzoek is geweest die erop duidt dat de GRU, dat is zeg maar het hitteam van de militaire leerdienst van de Rusland, dat die nu ook bezig zijn om sabotageacties verder in Europa uit te voeren. Met steun vanuit Tsjechië en Griekenland, waar ze kennelijk al vrij lang basis hebben. En dat is op zich is dat niet zo vreemd, die basis, want dat zien we al vanaf de Sovjet-tijd. Dat heet Spetsnaz. Dat zijn dus eigenlijk troepen die daar zitten en die zitten er eigenlijk gewoon in het geniep en die komen in actie als het nodig is. Dat kunnen burgers zijn en soms hebben die ook een militaire affiliatie. Maar dit is wel echt een probleem. Wat er al toe geleid heeft dat er al aanvallen zijn geweest op munitieniveau depots in Tsjechië en Bulgarije een tijdje geleden. Dus daar word je nou ook niet zo ongelooflijk gelukkig van als je dit allemaal hoort. Dus eigenlijk die hele voorfase van de hybride oorlog, die altijd een opmaat is naar een echte oorlog, dat wordt dus nu op dit ogenblik al uitgevoerd.
Ja. Hey, over de escalerende dingen, ik zag in de European Pravda, een Oekraïense krant, nou ja, ik zag het via sociale media, een interview met de Letse minister van Buitenlandse Zaken. En zij zegt daar ergens dat sommige landen die wapens leveren aan Oekraïne niet langer de voorwaarden stellen dat daarmee geen Russisch grondgebied mag worden aangevallen. Publiekelijk is dat nog altijd de lijn, maar zij zegt dus sommige landen hebben dat losgelaten zonder het formeel bekend te maken.
Nou ja, dat vind ik nogal wat. Hè. Dan is zover zo'n rode lijn is overschreden. Door de Russen gesteld. Dit is de reden waarom Biden altijd heeft gezegd, dit wil ik absoluut niet, omdat dat kan leiden tot onbeheersbare escalatie. Maar het zou me niet verbazen als dat een aantal Europese landen zijn die het inderdaad niet meer interesseert, die er gewoon voor gaan. En die zeggen van, we doen dat gewoon en er gebeurt toch niks. Dat is echt hoog spel spelen hoor.
En dat is dus niet Duitsland, denk ik. Maar het kan, ja, maar het kan Polen zijn, het kan Frankrijk zijn.
Baltische staten, die hebben er ook een handje van, hoor. Die zijn ook tamelijk, radicaal als het hier om gaat. Ik heb dat heel vaak meegemaakt, dat dit soort geluiden vaak te horen zijn. Ook onder politici in de Baltische staten. Dus misschien zitten die erbij, ik weet het niet. Maar ja, je hoort, als ik op reis ben, dan hoor ik dat soort dingen ook wel, hoor. Dat men zegt van, waarom doen we dat niet? En het maakt toch niet uit. En de handschoenen moeten nu toch echt uit. Mm-hmm. En dat soort teksten.
Ja. Er is nu eindelijk bewezen dat ze Noord-Korea die raketten geeft aan...
De Hwasong.
De Hwasong 11 of de Hwasong 2, ik weet het niet. Een ballistische raket die Kharkiv geraakt heeft 2 januari 2024. Ondanks de VN-sancties. En nu hebben ze dat dus helemaal kunnen herleiden dat het zo'n raket was.
Hmm. Ja, en eerder was het verhaal dat dat de trigger was voor de Amerikanen om die langere afstands attack-raketten te sturen. Hè?
Ja. En Duitsland geeft vandaag ook weer extra militaire steun. Hè? Munitie voor Leopard 2 tanks, 10 infanteriegevechtsvoertuigen en Skynex Air Defense. De Duitse militaire hulp is nu 28 miljard bij elkaar. Mm-hmm. En dat is dus veel meer dan wat de Fransen geven.
De Fransen weten dus niet precies wat die geven.
Nee.
De Fransen die houden het in belangrijke mate toch een beetje onder de pet wat ze precies geven. Hm. Ik vind dat op zich, weet je... Kunnen jullie nog herinneren dat we die discussies hebben gehad helemaal in het begin van de oorlog? Waarbij we ook, zeg maar, Ollegren wel bekritiseerd hebben, volgens mij, wat ik dat die Ollegren bekritiseerde, over het feit dat het gewoon zo gedetailleerd werd opgegeven. Ja. Wat er naartoe ging. Ik blijf dat een probleem vinden. Dus iedereen doet dat nu. Het lijkt nu wel alsof iedereen tegen elkaar aan het opbieden is, maar ik blijf dat een probleem vinden. Het is veel aardiger om dat gewoon echt geheim te houden. En dat er allemaal giswerk, inclusief ons, hoor. Ik bedoel, ik ben op zich wel blij natuurlijk met het feit dat we dat allemaal weten, want dan hebben we tenminste ook wat te vertellen tijdens de podcast. Maar tegelijkertijd is het strategisch gezien toch niet handig. Je kunt veel beter die onzekerheid boven de markt laten hangen. En dat is gewoon niet fijn voor de Russen.
Ja.
Hey, over de westerse steun, daarin is Amerika natuurlijk het belangrijkste. En dan is er eigenlijk, blijkt er verbazend grote steun voor hulp aan Oekraïne onder Republikeinen.
Ja, ik zag een prachtig verhaal in de Amerikaanse media, waarin de Republikeinen zichzelf verbaasden over de hoeveelheid steun onder het electoraat. En er was helemaal weinig behoefte ook om deze situatie de speaker, dus Johnson, af te zetten. Ene Miller, Republikeins lid van het huis, die vroeger toch een belangrijke pijler was voor Trump. Die werd zelfs met applaus ontvangen in een of andere town hall meeting waar hij aanwezig was, omdat hij voor de steun aan Oekraïne had gestemd. Ja, en dan hoor je daar ook van: Oekraïne moet Rusland kunnen verslaan. Ja, het is echt heel, heel verbazingwekkend op dit ogenblik wat je daarover hoort.
En dat betekent dus dat Trump heeft een draai gemaakt, hè, in de afgelopen weken. Dat hij zegt van, nou, we kunnen met leningen, kunnen we het wel doen. Hè? Ja. Die heeft hij dus. Trump voelt dan toch kennelijk de temperaturen goed aan in zijn eigen partij. En Marjorie Taylor Greene, ze heeft het totaal vastgelopen.
Daar hoor je niks meer van, die mevrouw.
Niks meer van,
Maar het kan natuurlijk ook zijn, jongens, dat ze het totaal verkeerd hadden. Dat ze echt totaal verkeerd zaten bij betrekking tot hun inschatting van hoe dit zou leven onder de eigen mensen. En dat dit gewoon echt iets is. Hè. We hebben de kaapstolp in Den Haag, dat dit de kaapstolp Washington is. Dat zou me niet verbazen.
En misschien nog even, pardon, de aandacht voor Georgië. Want daar is de afgelopen dagen weer grote demonstraties tegen die Foreign Agent wet. Dat is zo'n wet naar Russisch voorbeeld om organisaties die geld uit het buitenland krijgen het zwijgen op te leggen. Heel heftig ingegrepen door de politie, traangas, rubberkogels, waterkanonnen. De leider van de oppositie was daarbij aanwezig. Ik zag een plaatje van hem achteraf, dat zag er niet best uit. Dit is hoe wel dingen eerder misgingen in de regio. Hè? In Tbilisi zitten eigenlijk heel veel jonge mensen vooral die graag bij de EU willen. En een beetje een rare pro-Russische oligarchenkliek aan de macht.
En er zitten ook veel Russen zelf. Hè? Jonge Russen zitten er ook.
Ja.
En weet je, die jonge mensen die zijn ontzettend bang dat door al dit soort grappenmakerij met die zogenaamde foreign agent law, hè, dat betekent dus dat NGO's verboden kunnen worden omdat dat namelijk foreign agents kunnen zijn, dat in zichzelf natuurlijk die het EU-lidmaatschap moeilijker maakt. Daar zijn die mensen zo boos over. Situaties als volgt, er is een oligarch daar, een miljardair, Ivan Ilyushin. En die heeft enorme Russische belangen ook. En die zit gewoon zijn eigen economische belangen veilig te stellen en vaart dus een pro-Putin koers, omdat hij zijn spullen in Rusland ook wil behouden. Ja. Maar ja, en de bevolking is helemaal niet op de hand van Rusland. Dus er zijn enorme vechtpartijen. Het is echt triest om te zien hoe verdeeld zo'n land eigenlijk is. Hè?
Ja, over verdeeldheid, die is dus weg uit Oekraïne lijkt het wel. Hè? Dat, ja. Ik zag peilingen in Oekraïne, uitgevoerd door een onderzoeksinstituut in Kiev. Laten we er maar vanuit gaan dat ze kloppen. 70% is negatief ten opzichte van Rusland, 20% is neutraal en 4% is positief ten opzichte van Rusland. En 53% van die 4% die verwerpt de invasie. Nou, dat is toch wel opmerkelijk. Ja, dus ja. Dit laat ook zien, en deze cijfers komen redelijk overheen met cijfers die pakweg een half jaar geleden zijn gehouden. Deze cijfers laten zien dat Poetin echt gewoon een complete misinschatting heeft gemaakt, dan wel laten maken, over de ontvangst die hij door de bevolking zou krijgen wanneer hij de interventie uit zou voeren.
Dan krijgen ze gewoon een partisanenstrijd, hè? Verschrikkelijk.
Uiteindelijk ja, dit ligt inderdaad de basis van een partisanenstrijd. Dus hoe je het ook wendt of keert, stel je voor dat Rusland nog verder op gaat drukken dan dat ze nu doen. Maar dat betekent feitelijk dat je weinig plezier van hebt, van je veroveringen hebt. Daar komt het feitelijk op neer.
Hoewel ik ook denk dat het misschien een beetje sociaal gewenst antwoord kan zijn als je in Oekraïne zegt dat je tegen de Russische bombardementen op Oekraïne bent.
Misschien. Ja, maar realiseer je dat die peilingen door de bank genomen best wel redelijk objectief zijn. Dat Levada Centrum in Rusland, die maakt ook peilingen en die zijn ook redelijk betrouwbaar hoor. Ja. Dus ja, ik vraag me nu hoe het kan, maar het kan dus kennelijk wel.
Bedenk ook, stel je voor dat je een Russisch-talige Oekraïner bent. Je woont in Mariupol. Hè? Dat is gewoon compleet met de grond gelijk gemaakt. Hè?
Maar ik denk niet dat Oekraïne heeft gepeild in Mariupol.
Nee, maar het lijkt mij, volgens mij heeft dus Poetin vooral bereikt wat Napoleon ook bereikt in de Duitse gebieden van Oekraïnse identiteit. Ja. Ik bedoel, wie gaat zich nou met deze vreedheden associëren? Het is toch verschrikkelijk.
Ja, dat is een belangrijk punt, Arjan, want die 30 jaar onafhankelijkheid heeft inderdaad toch een vorm van Oekraïnse identiteit opgeleverd die Rusland gemist heeft. Of in ieder geval genegeerd heeft. Of niet geaccepteerd heeft. Ja. Dus het verbaast me ook niet helemaal, hoor, dit soort cijfers. Nee.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Laten we door naar het Midden-Oosten, waar in elk geval binnenkort een reactie van Hamas wordt verwacht, hè, op het jongste voorstel voor een staakt het vuren.
Ja,
Hamas heeft Cairo verlaten gisteren en zeggen we komen terug met een antwoord op schrift. Niet gezegd wanneer. Vandaag willen ze opheldering weten en want ze houden eigenlijk nog een beetje vast aan hun oude eisen. En dat wil zeggen dat ze absoluut, de Gazanen moeten terug kunnen naar de plaats waar ze vandaan komen. En ze willen ook de hele permanente terugtrekking van het IDF. Hè. Dus dat is duidelijk dat nog geen schot in de zaak zit. We weten, het is nu wel uitgelekt wat het voorstel is dat op tafel ligt. Huh? Jullie moeten het maar een beetje aanvullen, maar het is ingewikkeld. Het voorstel is de eerste 33 dagen, elke 3 dagen, 3 vrouwen vrij. En dan moeten dus 40 Palestijnse vrouwen geruild worden voor elke vrouwelijke IDF-soldaat. Dus
maar wacht even. Hoe kan dat nou? Want de eerste 33 dagen, drie vrouwen, die zouden dan nog vrij op te zijn. Want 33 keer 3 is bijna 100 hoor. Hoe kan dat dan?
Ja, dat is inderdaad elke drie dagen. Oh nee, dat is elke drie dagen. Dus dan heb je dus 10, 11 mensen. Oh nee, 11 maal 3, dan heb je dus 33 vrouwen. Dat zou nog net kunnen.
Ja, dat want ik weet dat het plan voorziet in de vrijlating van 33 individuen.
Ja. En dan heb je dus tijdens die vrijlating zou er dus geen air traffic moeten zijn. En dan vanaf dag 34 komen de mannelijke soldaten aan de orde. Volstrekt onduidelijk hoeveel en wanneer. En daarna de dode lichamen. En dan daarna praten ze over 5 jaar wederopbouw. Dat is ook volstrekt onduidelijk wat dat betekent.
Ja, dat is interessant. Ja. Kijk, wat ik echt een opmerkelijk detail vind, is dat die militaire leider van Hamas, Sinwar, die zit dus nog steeds in Gaza uiteraard. En die schijnt dus een schild te hebben van 15 gegijzelden om zich heen. En die zitten dus ergens onder de grond. En dat is een belangrijke reden waarom de Israëlische soldaten geen aanval op die man kunnen uitvoeren, want dan dood je al die gijzelaars. En wat we dus ook zien is dat hij bijvoorbeeld moordicus tegen het feit is om Israëlische soldaten vrij te laten. En hij is dus ook de man die zegt van we willen alleen maar wat gaan doen als er een duurzaam staakt het vuren komt en die aanval daarvan moet voorbij zijn. Ja. Dus het grappige is, dat zijn maar niet grappen natuurlijk, maar wat er gebeurde was dus aan het begin van die oorlog was Israël tegen en nu is Hamas tegen een deal.
Ja, het zit volgens mij hartstikke vast.
Wat wel belangrijk is dat er dus een politiek proces aan de gang is. Hè? Dat ontbreekt totaal in Oekraïne. Dus het gaat allemaal heel traag en dat levert op dit ogenblik weinig op. Maar er wordt wel gesproken. En er wordt ook gesproken door Fatah en Hamas. Dus Fatah, die controleert feitelijk de Palestijnse autoriteit. En die kunnen niet heel goed door één deur met elkaar, Fatah en Hamas. Want het zijn feitelijk rivaliserende bewegingen. Maar je ziet nu wel dat nu ook weer onlangs in China die twee clubs met elkaar gesproken hebben om te kijken hoe ze hieruit moeten komen.
Ja, en er zal ook wel communicatieprobleem zijn met Sinjar, die zit diep onder de grond. Hè? En dan heb je nog die leiders in Qatar. Het is allemaal heel ingewikkeld.
Ja, ondertussen heeft Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vandaag langdurig gesproken met Netanyahu. Opnieuw gevraagd Rafah niet binnen te vallen en meer hulp toe te laten. Ja, dat blijft een beetje zijn verhaal, hè?
En Blinken is ook naar Lapid gegaan, dus de oppositieleider. Heeft ook gezegd van luister, dus je hebt de meerderheid in het parlement. Waarom kan jij niet een gijzelaarsdeal voor elkaar krijgen? Maar goed, zo simpel is het allemaal niet. Wat ook belangrijk is, is dat het International Court of Justice heeft dat Nicaraguaanse verzoek. Hè, om dus Duitsland geen wapens meer aan Israël te laten leveren, is verworpen met 15 stemmen tegen 0. Hè. En waarom hebben ze het gedaan? De Duitse wapenverkoop is significant gedaald, dat is de eerste reden. Het zijn wapens van defensieve aard, de tweede reden. En de derde reden is er is extensief intern Duits onderzoek of de wapens gebruikt kunnen worden voor genocide. Dus het internationaal kort is wel heel bezorgd over de situatie, maar heeft dus dat Nicaraguaanse verzoek naast zich neergelegd.
Interessant hoor, interessant.
Voor Nederland ook hè?
Nou ja, zeker. Die heeft natuurlijk, dat is een andere discussie geweest. Dat ging over de voorwaarden voor het exporteren van wapens. En nu is het de verdediging zien niet veel meer van. De Nederlandse politiek die gaat zelf over de Tweede Kamer in Kluis. Die gaat feitelijk over wat er wel en wat er niet gedaan gaat worden in de richting van Israël. Dus de rechter gaat hier helemaal niet over. Maar dit is natuurlijk wel interessant wat hier gebeurt.
Ja, en het raakt ook Nederland. Hè? Wij leveren die
F-35 onderdelen. Nou ja, daar doe ik op. Ja. En dat, wij voeren daar varen daar een andere koers in door middel van het wapenexportbeleid en de regels die daarvoor zijn. Maar goed, ik ben heel benieuwd of dit nog een effect heeft op die discussie.
Ja. Ten meer ook jongens, omdat hier wordt dus heel erg over gesproken op al die Amerikaanse universiteiten. Een beetje wat met die pro-Palestina en anti-Palestina demonstraties. Ja. Inmiddels ook in Parijs en ook in Engeland. Ja. En het is echt heel gewelddadig nu geworden op de UCLA. Zo erg dat
in
de
Los
president...
Angeles? Ja.
Ja, ja, zo erg dat de president ook gewoon dus de hulp van de politie inroept. En dat die mensen dus eruit haalt. En die studenten ook gewoon schorst. Hè? Dit is echt, dit gaat hard hoor. In Colombia trouwens ook. Hè?
Dus die ja, en in Los Angeles waren er dus pro-Israël demonstranten gemaskerd.
Die aanvielen.
Een pro-Palestijns ja. protestkamp af gingen breken. Ja, ja.
Ja nou, het daarbij gaat erg hard hoor. Parijs ja. ook hè. Parijs ja. Daar is... Sciences Po, dat is echt een hele bekende universiteit. Daar heeft nu laten we zeggen, Groot Parijs. Ja, hoe zou je dat moeten doen? Moeten noemen, dat is Paris, Île-de-France. Dat is een regio, dat is een grote regio die meer is dan alleen maar Parijs. Die hebben dus nu hun financiering ook stopgezet, hè, 75 miljoen euro per jaar, aan die universiteit. In verband met wat hier aan de gang is. Dus wat je hier ziet... Cool. Is dat rechtsradicaal, want dat is namelijk het, Valérie Pécresse, dat is het hoofd van die regio en die is rechtsradicaal en die zit daar nu politieke munt uit te slaan. En die zegt die Palestijnen, dat moeten we niet op deze manier. Uh-huh. Die zo huishouden op de universiteit.
Ja.
Ja. Hey, volgens mij zijn we de wereld alweer over voor vandaag.
Vind ik ook.
Denk ik ook, ja.
Tot morgen.
Tot morgen.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.